Goedenavond, broers, zussen. Welkom allemaal in deze dienst, deze dankdienst. Ik heb eigenlijk twee mededelingen. De eerste is dat de collecte bestemd is voor Open Doors. En het tweede heeft te maken met onze voorganger. En dat is dat het Jan Wesseling is. Ik wens jullie en elkaar een gezegende dienst.
Ga ik een stapje opzij doen. Aan de dienst van vanavond verleent de kantorij zijn of haar medewerking. En Hanny die zal dat even inleiden, want we zullen straks in alle eerbied beginnen.
Goedenavond allemaal. Het is vanavond een dankdienst, zoals u allemaal weet. We gaan de Heer danken voor alles wat hij ons in het afgelopen jaar gegeven heeft. We zingen dus dank- en lofliederen. Onder andere Psalm 117 in het Latijn, dat zingt de kantorij. Voor wie het niet weet, Laudate omnes gentes, Laudate dominum, dat betekent alle volken prijs de Heer. Dus dat wordt niet gebiemd, maar dan begrijpt degene die geen Latijn weet of kent wat het is. Verder gaan wij Psalm 8 zingen. Zoals die staat in het nieuwe liedboek, er zijn verschillende bewerkingen. En deze gaat in kanon, een beetje een bijzondere manier van een kanon zingen. Dat gaat de kantorij eerst voordoen met twee coupletten en dan leren we het de gemeente aan. Dus heel makkelijk om te volgen. Echter, de muzieknotatie is iets anders dan we gewend zijn, dus let even op twee veranderde ritmes. En het is de bedoeling dat u bij die psalm rustig doorzingt. Dus niet aan het eind van de regel wacht, zoals ze dat wel eens doen bij psalmen. In dit geval gaat het in één vloeiende beweging gaat het door. U gaat het horen van een kantorij zometeen en u zingt het vast heel vlot mee. Dan wens ik u een goede dienst. Dan gaan we beginnen.
Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waaraan hij eigenhandig is begonnen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen bidden of de Heer ons wil zien en zegenen. Onze Vader die in de hemel troont, de almachtige schepper, bedenker ook van het heelal, van deze minuscule planeet, van mensen, klein, onooglijk, vanuit het heelal bekeken, maar toch ook machtige wezens, dat u aan mensen ook het beheer van uw wereld hebt toevertrouwd, de zorg voor uw schepping, maar omdat hij ook het vruchtgebruik mogen genieten van wat de aarde oplevert. En daar willen we zeker speciaal deze woensdagavond bij stilstaan, Heer. Onze dank aan u brengen voor al die dingen die we aten en dronken en al het werk wat we konden verrichten en het inkomen wat we kregen. De economie bleef gelukkig doordraaien in ons werelddeel, al haperde het hier en daar. Maar we doen dat ook vanuit een wereld, Heer, waarin het knarst en piept. En dat hele raderwerk van uw schepping toch ook in ademnood lijkt te komen. Heer, we danken u dat u ons bij u roept. Dat uw woord open gaat, wilt u dat ook zegenen. Uw stem die uit de hemel klinkt. Door uw geest, door de tijd heen gedragen, ook naar ons en naar dit kerkgebouw toe. Laat uw woord klinken, Heer, wilt u de verkondiging zegenen. En als we straks ook met grote dank in ons hart gaan bidden, wilt u dat dan ook met liefde en vreugde ontvangen. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. Ik wilde preken vanuit Spreuken 30. Niet vers 5 tot 7, dat heb ik denk ik per abuis ingetypt, maar vers 7 tot 9. Laten wij lezen uit dat hoofdstuk vol wijsheid. We lezen vers 1 tot en met 9 en aansluitend uit Openbaring 3 vers 14 tot 21. En laten wij na de lezingen uit Psalm 62 zingen uit het liedboek vers 4, 6 en 7.
Spreuken 30, de versen 1 tot en met 9. Hier volgen de woorden van Achur, de zoon van Jake. Dit zijn de uitspraken die hij heeft gedaan. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe. Ik kan niet meer. Ik ben dommer dan ieder ander. Elk menselijk inzicht ontbreekt mij. Ik heb geen wijsheid opgedaan. Van de heilige weet ik niets. Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind met zijn handen gevangen? Wie heeft het water in zijn mantel gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald? Noem mij zijn naam en de naam van zijn zoon, als je die kent. Elk woord van God is getoetst. Hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken. Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar. Twee dingen vraag ik u. Gun ze me, zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. Openbaring 3, de versen 14 tot 21. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent. Dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in. En breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. Wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Thank you.
Laten wij nogmaals uit Spreuken 30 het gedeelte lezen van waaruit ik de verkondiging heb opgezet. Vers 7 tot en met 9. Twee dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb, want als ik rijk zou zijn, zou ik wellicht u verloochenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? Maar als ik arm zou zijn, zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken. Laten wij naar de prediking zingen dat God overal aanwezig is en ook zorg draagt voor de hele schepping met alles wat daarop groeit en bloeit. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Dankdag, altijd op een gewone, doordeweekse woensdag. Al is het volgens mij de enige avond, een van de weinige avonden in het jaar waarop in Veenendaal een file zich kan vormen. Er zijn meer kerken die deze avond besteden aan het dankuur of de dag aan een dankdag. We beleggen een speciale kerkdienst, maar niet om ons even terug te trekken in ons knusse kerkgebouw en de ogen te sluiten voor wat er in de wereld om ons heen aan de hand is. Als ik even een paar dingen uit het nieuws van de laatste weken voorbij mag laten komen. Heel recent natuurlijk nog de protesten van de boeren. De stikstofproblemen waar zij voor hun gevoel allereerst op worden aangesproken. Wel er veel meer veroorzakers van het probleem zijn. Vandaag nog de stakingen van de leerkrachten in het onderwijs. Ook daar knarst het en lijkt het systeem zo vast te lopen dat kinderen soms maar naar huis gestuurd worden omdat er domweg geen onderwijzer is of geen onderwijzeres. Misschien hebt u ook gelezen over de smogproblemen in New Delhi. Het was net vandaag dat je, als je daar één dag geademd hebt, dat je ongeveer, 25 sigaretten in één dag gerookt hebt. Dus uiterst belastend voor je longen. En al wat langer is natuurlijk de stijgende zeespiegel in het nieuws. Over een jaar of 20, 30, als we geen maatregelen zouden treffen, loopt half Nederland onder water. Omdat de zeespiegel stijgt, de aarde opwarmt, de poolkappen smelten en noem het allemaal maar op. En misschien hebt u ook even een glimp opgevangen van Greta Thunberg op de klimaattop van de Verenigde Naties. Op haar, hoe oud zou ze zijn, 14e, 15e, beet ze de leiders van deze wereld venijnig toe. Hoe durven jullie? Het gaat om onze toekomst. En toen ze dat zei, voelde ik me aangesproken. Want waar gaan we God eigenlijk voor danken? Voor onze welvaart. We komen er bijna in om. Maar stikken we er niet bijna in? Voor de groei van onze gewassen, waardoor we te eten hadden, meer dan genoeg. Maar is de stikstofuitstoot, mee als gevolg van alle bemesting, niet zo groot dat de natuur en de natuurgebieden worden aangetast? We zullen God danken voor het werk wat we konden doen of het inkomen wat we mochten genieten. Maar consumeren we met elkaar niet veel te veel? God dankbaar blijven midden in je welvaart. Dat is het thema voor de prediking. God dankbaar blijven midden in je welvaart. Er zijn van die artikelen, broeders en zusters, of van die berichten in het nieuws die bij mij soms en soms heel lang blijven hangen. Deze krantenkop die daagde mij uit tot lezen. Een heel boeiend artikel. En er stond ook een hele mooie, intrigerende afbeelding bij. Misschien hebt u het gezien. Dit plaatje. En dit plaatje heeft in beeld gebracht wanneer je als land op de aardbol je jaarvoorraad hebt opgebruikt. En dan ga je uit van zeg maar een duurzame wereld. Nou, als de wereld duurzaam moet voorbestaan, zodat onze kinderen en kleinkinderen ook voldoende te eten en te drinken hebben, dan betekent dat wij een bepaalde hoeveelheid kunnen gebruiken. Ja, en als je dat eerder op hebt dan eigenlijk goed is, dan betekent dat je eigenlijk al aan het lenen bent van je nakomelingen. Nou, als je inzoomt, dan zie je waar Nederland staat. 4 mei. Dat betekent dus dat wij hier in Nederland, zeg maar na 4 maanden ongeveer, onze hele jaarvoorraad al hebben opgesoupeerd. Dat is net zoiets als wanneer je je maandsalaris krijgt en na 10 dagen ben je finaal door je geld heen. Ja, en hoe kom je de rest van de maand door? Ineens realiseer je dat wij hier in het Westen, in Europa, in Amerika, dat soort landen, dat we met elkaar gigantisch rijk zijn en dat we ook gigantisch veel verbruiken. Te veel. Misschien kent u de uitdrukking je ecologische voetafdruk. Hè, dat is hoeveel ruimte je als mens inneemt. In je energieverbruik en in je voedselconsumptie. En in de ruimte die je inneemt. Nou, dit schemaatje laat natuurlijk feilloos zien dat we eigenlijk met z'n allen op veel te grote voet leven. En je huis zou eigenlijk 2/3 kleiner moeten zijn. En je energieverbruik 2/3 lager. En je inkomen 2/3 minder. En ik zal u eerlijk zeggen, als ik dit soort dingen op me af laat komen, dan beklemt dat me. Ik voel me er ook heel machteloos onder. Wie ben ik om het hele economische systeem, dat ongelooflijk complexe raderwerk, ineens te veranderen, zodat het beter loopt? Stem van mijn geweten gaat spreken, ben ik niet bezig om roofbouw te plegen op de toekomst van mijn kinderen? Dat is een onontwijkbare vraag geworden. Een paar weken geleden is er een kleinzoon van ons gedoopt en de dominee die dat deed, collega Henk van Hemmen, die stelde de vraag, die hield een zogenaamd groene preek en die stelde de vraag, hoe zou de toekomst van deze pasgedoopte kindertjes er over 50 jaar uitzien. En als je dat allemaal weet, en als je er niet voor afsluit, hoe doe je dat dan? God dankbaar blijven voor alles wat je het afgelopen jaar aan eten en drinken en zoveel meer hebt gekregen. En voor het antwoord op die vraag ben ik te raden gegaan bij de wijsheidsleraar Ager. En want als je de Bijbel leest, dan is het opvallend genoeg geen nieuw probleem. Iets wat zich pas in onze consumptiemaatschappij voordoet. Want als je het spreukenboek doorleest, allemaal brokjes levenswijsheid. Soms zijn ze zo to the point dat je aan eentje al genoeg hebt om een hele dag over door te denken. Helemaal aan het eind van dit wijsheidsboek komt Ager ineens in beeld. Iemand waar we eigenlijk verder helemaal niks van weten. Maar kennelijk zijn zijn brokjes levenswijsheid de moeite waard geweest om in de Bijbel op te nemen. En door de Heilige Geest ook naar ons toe te brengen. En u zult gemerkt hebben, wij hebben het gelezen vanaf vers 1. Ik zal u ook eerlijk zeggen, toen ik dat van de week zelf las, om deze preek voor te bereiden, dacht ik, nou, dat eerste gedeelte, daar kan ik niet zoveel mee. Dat ga ik niet in de dienst lezen. Klinkt ook een beetje depri. Ik ben zo moe, mijn God, zo moe. Ik kan niet meer. Ik ben dommer dan ieder ander. Maar waar loopt Agur mee rond? Dat zegt hij in vers 3. Ik heb geen wijsheid opgedaan. Van de heilige weet ik niets. Blijkbaar is Agur iemand geweest die heeft nagedacht. Die heeft rondgedwaald in zijn gedachten, maar ook in het leven. In het spreukenboek gaat het er eigenlijk altijd om van waar gaat het nou om? Wat is nou de zin van het leven? Hoe vind je de goede weg? Maar hij is er op een of andere manier toch niet uitgekomen. Ik heb geen wijsheid opgedaan, zegt hij. En kennelijk vind je dat hier op aarde ook niet zomaar. Dat moet uit de hemel komen. En dan zegt hij, wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald? Wie heeft de wind in zijn handen gevangen? Dus hij zoekt naar iemand die veel groter en sterker en machtiger is dan een mensenkind. Maar hij is er ook doodmoe van geworden. Want het is hem niet gelukt om God te ontdekken. Je hoort hier natuurlijk ook heel sterk doorklinken dat Agur iemand is geweest die leefde zoveel jaar of duizend, voor Christus. Wij leven 2000 jaar ruim na Christus en wij weten dat Jezus uit de hemel is afgedaald. En dat Jesaja ook zijn profetieën uitspreekt. Hè, dat God degene is die de oceanen in zijn handpalm vat. Maar Agur heeft zoveel inzicht nog niet gekregen en hij loopt te zoeken. Ligt er misschien wel wakker van? Kan ik contact krijgen met die machtige figuur die de schepping in zijn hand heeft? En als het niet direct lukt, misschien via zijn zoon. Iemand die dicht bij hem staat en die iets over hem zou kunnen vertellen. En hoe zit het allemaal nou in elkaar? En hoe krijg ik er vat op? En hoe lukt het me om mijn leven op een goede manier in te vullen? Dat is eigenlijk de zoektocht, de dwaaltocht in het begin van hoofdstuk 30. En ineens lijkt het wel alsof er een lichtstraaltje door de duisternis heen boort. Alsof er een draad Agur wordt aangereikt waaraan hij zich kan vasthouden. En vers 6. Elk woord van God. Hé, God spreekt. Er klinkt in het donker een stem van bovenaf. Dan ga je de volgende verzen ook wat beter begrijpen. Want nu die eindelijk het contact met God gevonden heeft, of misschien moet ik zeggen nu God eindelijk contact met Agur gelegd heeft, vindt Agur het ook een doodeng idee dat hij dat weer zou kunnen verliezen. Of zou kunnen verspelen. Nou, dat herkennen we wel, denk ik. Dat je juist in al je drukte en bezigheden zomaar ineens het contact met God voor je gevoel een beetje kwijt bent. Heel veel mensen zijn voor hun besef God kwijt. Waar is God? Agur die signaleert twee levensgevaarlijke risico's. Leugen en bedrog, en bedoelt hij niet alleen maar dat je kunt liegen of een ander in de maling kunt nemen, dat soort dingen. Voor dat woordje leugen staat hier letterlijk het lege, het inhoudsloze. Het woord wordt ook gebruikt voor afgodsbeelden. Je steekt er machtig veel tijd en energie in, maar ze laten je uiteindelijk met lege handen staan. Dus die woorden leugen en bedrog, die zou ik zo in willen vullen dat het gaat om eigenlijk alles wat je bij God vandaan kan trekken. Wat een schijnwereld is. En waar je je helemaal in kunt begeven, wat al je aandacht opeist, maar wat wel als gevolg heeft dat je bij God vandaan drijft. leugen en bedrog, zeg maar de schijn waar mensen in kunnen stinken. En hij ontdekt dat grote risico ook in armoede en rijkdom. Armoede, ik denk dan altijd even aan die kinderen waar je af en toe foto's van ziet. Die op de vuilnisbelt in India of Pakistan hun dagelijkse kostje bij elkaar aan het scharrelen zijn. Als je geen cent te makken hebt, dan is het een enorme verleiding om maar te gaan graaien en te gaan stelen. Om te gaan leven met het idee, God, daar koop ik niks voor. Die zorgt echt niet dat er brood op de plank komt. Ik moet het zelf bij elkaar zien te krijgen. En het andere uiterste, rijkdom. En je wordt zo self-supporting, dat je gaat denken, ja, waar heb ik God nog voor nodig? Gaat toch goed zo? Ik kan mezelf prima redden. Dat is de houding die de Heer Jezus zelfs terugziet in de gemeente van Laodicea, als hij daar op bezoek komt. Een lauwe gemeente vindt hij, geraakt door het evangelie, maar kennelijk niet echt diep geraakt. Ze worden er niet meer koud of warm van. Als de Heer Jezus zijn bezoekrapport schrijft, dan zegt hij, u beweert dat u rijk bent en alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. In Laodicea is gebeurd waar Agur bang voor was. Rijkdom is riskant. En de spreukendichter heeft daar eerder een aantal keren aandacht aan besteed. Ik haal één spreuk er even uit. Het bezit van de rijken is zijn vesting. Het is je kracht geworden. Je kruipt erin weg en je waant je veilig. En ik denk dat we dat allemaal op een of andere manier wel herkennen. En waar ben je druk mee? Wat vraagt je aandacht? Komt er ongelooflijk veel informatie op je af? En wat kun je ongelooflijk veel amusement kijken? En wat kun je gewoon te druk zijn om te bidden en te moe om nog geconcentreerd Bijbel te lezen? En wat kun je gemakkelijk gaan leven met de gedachte, ach, zonder God gaat het toch ook wel? Ik eet er geen boterham minder om. Dat maakt evangeliseren ook heel ingewikkeld. Je kunt het evangelie over redding uit de hemel aan mensen soms aan de straatstenen niet meer kwijt. Ze hoeven helemaal niet gered te worden. Ja, als je problemen krijgt. En God als een soort eerste hulp bij ongeluk. Maar verder niet nodig. Agur is bang voor die houding. God, niet nodig. Ik red me prima zonder hem. Maak me niet arm, zegt hij, maar ook niet rijk. En natuurlijk vraag je je meteen af, ja, en wat dan wel? Is er een middenweg? Is er een gulden middenweg? Een weg die tussen de klippen van armoede en rijkdom doorlaveert. Die is er. En Agur wijst die weg in drie woorden. We hebben in onze vertaling wat meer woorden nodig om zijn bedoelingen helemaal goed weer te geven. Maar in het Hebreeuws staan er maar drie woorden. Het antwoord is kort, krachtig, zonder opsmuk. Laat het mij toebedeelde brood me gebruiken. Het doet mij denken aan dat gezin waar de kinderen allemaal hun eigen portie brood kregen toebedeeld. Ieder kind het zijne of het hare. De maaltijd aan tafel is niet een grote graaipartij, maar je eet wat je gegeven wordt. Het brood mij toegeschoven. Het zijn bijna dezelfde woorden die de Heer Jezus gebruikt als hij ons het Onze Vader leert bidden. Geef mij vandaag mijn portie voor één dag. En we vragen in het Onze Vader niet om een volgestouwde koelkast, om een compleet en luxe ingericht huis. Gun me alstublieft elke dag mijn portie brood. Heel bescheiden. Kun je natuurlijk ook wel wat bij voorstellen. Als je gaat rondkijken in Afrika of in Azië, dan zijn daar miljoenen mensen die al blij zouden zijn met elke dag één portie brood. Of elke dag één bord rijst. Als je je daar maar geen zorgen meer over hoeft te maken. Eén portie. Een arme komt er de dag mee door en een rijke kan ook met één portie overleven. Als de Heer Jezus dat zegt, dan laat hij, zonder het met zoveel woorden te zeggen, maar dan laat hij natuurlijk ook doorschemeren dat eten en drinken en voedsel en werk geen doel in zichzelf is. Iemand vertaalt die beden in het Onze Vader met geef mij mijn dagelijks rantsoen. Dat is wat soldaten meekrijgen als ze onderweg moeten. Dan nemen ze niet een hele koelkast mee op hun nek, maar dan krijgen ze in de rugzak een portie mee waarmee ze de tocht kunnen overleven. Reiskost voor onderweg. Is helemaal niet de bedoeling dat je je met alle vezels van je bestaan vasthecht aan het leven hier en nu. Hoe verleidelijk ook. Maar daar hangt je leven niet vanaf. En het is ook niet de bedoeling dat je de aarde, planet Earth, leegplundert alsof het niet op kan. God dankbaar blijven. Heeft dus alles, maar dan ook alles te maken met je houding. En met je geloof. Met het diepe besef dat wij hier in ons landje zoveel meer krijgen dan we strikt nodig hebben. En dat je dat diepe besef in jezelf meedraagt, ook als je morgen weer aan een zakendiner zit of de koelkast opentrekt. God dankbaar blijven heeft ook alles te maken met het besef wie je bent als mens. Als je even doorleest in dat bezoekrapport van de Heer Jezus, dan zegt hij, jullie beseffen daar in Laodicea helemaal niet dat je diep ongelukkig bent en arm en blind en naakt. Dan gebeurt er iets heel merkwaardigs, want dan komt de Heer Jezus als het ware die stad binnen. Hij vermomt zich als zakenman, hij stapt als het ware de leefwereld van de gemeenteleden binnen. En hij zegt, je moet bij mij zijn. Voor mij kun je het gratis kopen, puur goud, zegt hij, gelouterd, 22 karaats. Wees daar rijk mee. Hij bedoelt natuurlijk zichzelf. En wees rijk met wat ik je bied. Dat overstijgt al het andere. En bij mij kun je zalf krijgen om je oogkwaal te verhelpen. En je gezichtsvermogen weer terug te geven. En, last but not least, bij mij krijg je witte kleding. Zodat God je niet naakt en schamel ziet zoals je bent op jezelf. En naaktheid is in het boek Openbaring heel duidelijk de mens in zijn schamelheid. En die witte kleren, dat zijn de kleren van de Heer Jezus, waarmee je overkleed wordt en waarin je er schitterend uitziet. Rechtvaardig in Gods ogen. Dankbaar blijven in je welvaart kan niet zonder het geloof dat je van genade moet leven. Van het besef dat je welvaart onverdiend is. En ook risico's houdt. En geloof dat je grootste rijkdom veilig is bij de Heer Jezus in de hemel. En dat je, of je nou een dikke bankrekening hebt of de centen bij elkaar moet leggen, maar dat je geborgen bent in de liefde van Jezus Christus. Dankbaar blijven, omdat Hij vanuit de hemel zijn liefde en zijn zorg voor elke dag uit in je eten en je drinken. En in de groei van de gewassen op het land en je inkomen op je bankrekening. Krijgt het om Jezus wil. Kijk eens even rond in de supermarkt. Of trek straks je koelkast open. En zie dat je veel en veel meer ontvangen hebt dan een dagelijks portie water en brood. Amen. Laten wij knielen en danken. Heer in de hemel, wij komen biddend in uw nabijheid en we danken u dat dat mag en dat dat kan. Dat de hemel open staat voor ons en dat wij altijd uw nabijheid mogen zoeken. Want eerlijk is eerlijk, Heer, wij zijn wereldbewoners. Mensen, noemen we dat dan, thuis op de planeet Aarde. Maar dankzij het bloed van Jezus als het lam dat ons vrij pleit, durven wij voor u te verschijnen. En we willen u bedanken, Heer, dat de leefruimte op aarde is. Dat uw tuin van oorsprong niet verwilderd is tot een chaos waarop geen leven meer mogelijk is. Dank u dat we zeker in ons land een comfortabele en luxe ingerichte woonplek mogen hebben. Dat het land geschikt is om te zaaien en na verloop van tijd te oogsten. Dat we bedrijven en scholen hebben om te werken en te produceren en ons te ontwikkelen. De wereld als een huis, een plek onder de zon. Waarop we voor alles en nog wat kunnen ondernemen. Waarop we boodschappen kunnen doen. Eten en drinken. Inkopen en consumeren. We danken u voor de zon van uw genade en de warmte van uw liefde over ons aardse bestaan. En we willen u bedanken, Heer, ook al zijn we door allerlei kunstgrepen niet meer zo aan het seizoen gebonden, minder dan vroeger. Maar we danken u op deze dag dat allerlei gewassen vruchten droegen. Dat het graan groeide, dat de bloesems van de fruitbomen in vruchten veranderden, dat de groenteplanten opschoten. En wij danken u voor uw zegen over de oogst, allerlei transportmiddelen, fabrieken om de producten te verwerken, machines om ze klaar te maken voor de consument, zodat de winkels vol lagen met levensmiddelen en onze voorraadkasten en koelkasten goed gevuld bleven. En wij danken u, Heer, dat u daarin voor ons allemaal persoonlijk wilde zorgen. We danken u voor de energie in ons lijf, als we die kregen, om aan de slag te gaan. Binnenshuis en buitenshuis, betaald of onbetaald. We danken u dat we van de opbrengst mogen genieten in ons salaris, onze uitkering, ons vakantiegeld of ons bijbaantje. Inkomen dat we nodig hebben om rond te komen op zijn minst en om in deze wereld goed te doen. Wilt u ons alstublieft ook de wijsheid en de liefde geven om ons geld goed te besteden en het de goede kant op te laten rollen. Onze pinpassen bewust te gebruiken. We danken u voor alle levensmiddelen in huis en alle geneesmiddelen. Tassen vol soms. Wij willen u bedanken voor een gezonde werking van ons spijsverteringsstelsel. Voor beschikbare medicijnen. Voor een behandeling die we kregen of een therapie waar we aan moesten geloven. Wij bidden, Heer, om veel liefde voor u en uw koninkrijk in ons hart. Zodat wij niet te beroerd zijn om een deel van onze bezittingen en ons inkomen weer terug te geven aan u, of te besteden in uw naam. Vervul ons met liefde voor uw koninkrijk en voor uw kerk. Geef dat we daarin ook niet te bekrompen zijn. Geest van hierboven, wilt u ons ook helpen om de prioriteiten in ons leven goed te stellen. En daarin wijze keuzes te maken. En bewaar ons ervoor dat we meegesleurd worden in geldzucht, materialisme, welvaart. Die vraag naar altijd meer, groter, mooier, beter. Bewaar ons ervoor dat we meegezogen worden in die schijnwereld van welvaart en rijkdom, alsof daar ons leven van af zou hangen. En als het ons te veel in beslag neemt, Heer, laat het ons niet tot egoïsten verworden. Verwaande en verwende christenen. Maar geef dat we diep in ons hart afhankelijk blijven van u. En nooit vergeten dat ook die boterham en dat glas melk en dat stuk vlees op ons bord uw zorg concreet laten zien. En wilt u ons ook helpen om de kansen te benutten om aan onze kinderen en jongeren het grote verhaal van ons leven te vertellen. Het verhaal van uw liefde en uw genade in de Heer Jezus. En geef dat ze van ons kunnen leren. Dat die gewone dingen, je dagelijkse boterham, ten diepste buitengewoon zijn. En dat eten en drinken, hoe gewoon je het ook bent gaan vinden, altijd weer direct te danken is aan de verzoening die de Heere Jezus voor ons tot stand gebracht heeft. Hij is uit de hemel gekomen om uw naam en uzelf op aarde bekend te maken. En laat Hij ook op deze dankavond onze grootste rijkdom zijn. Heer, we zijn ons ervan bewust dat wij onze dank voor uw troon neerleggen, maar dat we dat doen vanuit een wereld die in ademnood verkeert. En daar willen we onze ogen niet voor sluiten. Wij bidden daarom voor alle mensen die op de vlucht zijn, die huis en haard achter hebben moeten laten, die vaak niet meer hebben dan wat er in één tas past om mee te nemen. En soms zelfs dat niet meer. En als wij ze zien, Heer, brengen ze ons toch ook altijd weer onder de indruk van hoe bevoorrecht wij zijn. Met onze vrijheid. Met onze luxe. Met ons comfort. Wij bidden voor alle dak- en thuislozen. En alle asielzoekers die op een compleet andere plek op deze aardbol een nieuw bestaan moeten opbouwen. Wij bidden voor de boeren, voor alle middenstanders, voor alle zakenmensen en hun bedrijfsvoering. Wij bidden voor de politici op alle niveaus als ze keuzes moeten maken en weerbarstige processen toch moeten zien bij te sturen. Wij dragen minister Carola Schouten aan u op, Heer. Wilt u haar wijsheid, bezieling en moed geven? Wij bidden voor alle plekken waar het leven schuurt. Of waar het moeizaam werken is. En dan denken we in deze dagen ook aan alle mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. En soms zwaar of overbelast zijn. Wij bidden voor al degenen die bij hun werk stress en spanning ervaren. Of een burn-out dreigen te krijgen. Of misschien al gekregen hebben. Wij vragen uw aandacht, Heer, voor alle mensen die met moeite kunnen rondkomen. Geef dat ze daarin niet van u vervreemden. Niet verbitterd raken. Aan hun vertrouwen aan u blijven geven. Heer, wij bidden voor degenen die op een dag als deze, als ze terugkijken in het voorbije seizoen, of het vervlogen jaar, die ook verlies kennen. Of rouw verwerken. Sta hen bij, Heer. Wij willen bidden voor alle plekken en alle mensen die op deze aarde zijn, maar waar het een stuk minder comfortabel wonen is. Landen die getroffen worden door overstromingen, aardschokken, orkanen, giframpen, oorlogsgebieden. Wilt u met ontferming bewogen blijven? Wij bidden voor alle wereldsteden, waar mensen in ademnood komen vanwege smog en vervuiling. Heer, wij dragen zeker in deze jaren al de mensen aan u op die invloed kunnen uitoefenen op het klimaat. Ten diepste zijn wij dat ook. Wilt u ons helpen te matigen? Wilt u ons helpen om geen roofbouw te plegen op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Wilt u ons helpen om een leefbare planeet over te dragen aan al degenen die na ons de wereld zullen bevolken? En geef dat we niet alleen maar een nog hogere dijk opwerpen en nog hogere dammen, maar ook de oorzaak van de opwarming willen aanpakken. Heer, we zullen straks iets van onze bezittingen inzamelen en we bidden of u onze gaven wilt zegenen. Omdat ze bestemd zijn voor Open Doors. Een organisatie die omziet naar vervolgde christenen. Mensen die weten wat het is om je geloof in de Heere Jezus te moeten bezuren. Met verlies van vrijheid, verlies van veiligheid, verlies van je huisvesting en meer van dat soort dingen. Heer in de hemel, wij danken u uit de grond van ons hart voor uw liefde en uw zorg, die ook doorkwam in ons levensonderhoud. Ons eten en drinken, voor onderweg, omdat we op reis zijn naar u. Wilt u onze dank ontvangen en trouw blijven aan uw plan met ons in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven ook in de collecte te geven. En zoals ik net al zei, is de collecte bestemd voor Open Doors. Moge de Heer uw gaven zegenen. Thank you. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Geest met u allen.